ter inleiding wilde ik u een paar versen lezen uit Johannes hoofdstuk 12. Vanaf vers 35. Jezus dan zeide tot hen: nog een kleine tijd is het licht bij u lieden. Wandelt terwijl gij het licht hebt, opdat de duisternis u niet bevangen. En die in de duisternis wandelt, weet niet waar hij heen gaat. Terwijl gij het licht hebt, gelooft in het licht, opdat gij kinderen des lichts moogt zijn. Deze dingen sprak Jezus en weggaande verborg hij zich van hen. En hoewel hij zoveel tekenen voor hen gedaan had, nochtans geloofden zij in hem niet, opdat het woord van Jesaja, de profeet, vervuld werd, dat hij gesproken heeft: Heere, wie heeft onze prediking geloofd en wien is de arm des Heeren geopenbaard? Daarom konden zij niet geloven, terwijl Jesaja wederom gezegd heeft: Hij heeft hun ogen verblind en hun hart verhard, opdat zij met de ogen niet zien en met het hart niet verstaan, en zij bekeerd worden en ik hen genezen. Dit zeide Jesaja toen hij zijn heerlijkheid zag en van hem sprak. Nochtans geloofden ook zelfs velen uit de oversten in hem, maar om der Fariseeën wil beleden zij het niet, opdat zij uit de synagogen niet zouden geworpen worden, want zij hadden de eer der mensen lief meer dan de eer van God. Tot zover. Waarmee men maar beziet dat als men niet uit de synagogen geworpen wil worden, dan is dat om maar één reden, omdat men de eer van mensen liever heeft dan de eer van God. Maar daar wil ik het eigenlijk verder niet over hebben. Waar wel over is dat merkwaardige verschijnsel dat geciteerd wordt uit Jesaja in vers 39. Daarom konden zij niet geloven, terwijl Jesaja wederom gezegd heeft: Hij heeft hun ogen verblind en hun hart verhard. En in de verkorte versie luidt dat: zij konden niet geloven omdat Jesaja gezegd heeft: Hij heeft hun ogen verblind. En nog korter, omdat God zelf de ogen der Joden, dan wel der Israëlieten, verblind heeft, daarom konden zij niet tot geloof komen. Zodat de volgende vraag is: waarom duurt het dan een paar jaar dat zowel Johannes de Doper als de Heer Jezus, en daarna zelfs ook nog enige jaren de apostelen, het evangelie prediken aan de Joden, als die toch van Gods wegen verblind zijn geworden en zij dus niet tot geloof kunnen komen? Het eenvoudige antwoord is: het is ook niet correct. Het is ook niet wat er staat. En mochten wij dergelijke conclusie toch uit deze verse trekken, namelijk: zij konden niet geloven omdat God hun ogen verblind had en hun oren verdoofd of versloten en hun hart vet gemaakt, want dat staat er zo bij gelegenheid. En mocht men dat zo kunnen lezen, taalkundig en grammaticaal, dan zit men dus punt 1... met de vraag: maar waarom wordt het dan toch zo uitgebreid aan hen gepredikt? En als het al sinds de dagen van Jesaja gold, dan is er dus sprake van pakweg een jaartje of bijna 800, dat en het woord Gods gepredikt wordt. Wat voor zin heeft dat als ze toch niet kunnen geloven, omdat hun harten van Gods wegen verhard zijn geworden en hun ogen van Gods wegen verblind? Dat probleem heb je dan dus, als je het vers zo leest. Het andere is natuurlijk, dat blijkt dat in andere schriftplaatsen dezelfde woorden van Jesaja geciteerd worden, maar in verschillende varianten, en die lezing is niet altijd 100% gelijk. Begrijp je me goed? Ik zei niet dat de verschillende lezingen van dat ene vers in Jesaja tegenstrijdig zouden zijn. Dat is het veel minder gauw dan men zou denken. Maar het zijn wel verschillende lezingen die ongetwijfeld toch op een of andere wijze met elkaar in overeenstemming moeten zijn, of we hebben hier gewoon niet het woord Gods voor ons. Er zit niks tussen, bedoel ik maar, hè. Het punt is namelijk dat zelfs tot in onze dagen merkwaardigerwijs, en ik heb het zelfs wel gehoord uit de mond van gelovige Joden, wordt beweerd dat Joden niet tot geloof kunnen komen. De laatste keer dat iemand het mij gezegd heeft, was dat een gelovige Jodin. Ik stond verbaasd. Zij ook, zij hief de handen ten hemel. Zit het nog voor me, dat nogal Joodse gebaar. Ik had eigenlijk dat gebaar moeten maken. Krijg nou wat, hier hebben we een Jodin die al jaren geleden tot geloof gekomen is. Ik kende er al net zo lang als dat ik oud was. Dus het was nog niet zo heel lang. Maar goed. En die zijn notabene dat Joden niet tot geloof kunnen komen omdat zij verhard zijn. Omdat God hun harten verhard heeft. Ik kon het toen niet meer navragen aan mijn grootvader. Mijn grootvader, voor zover ik ervan weet, is tot geloof gekomen in belangrijke mate, of althans tot kennis van de schriften van de Heer Jezus dus gekomen, door het werk van meester Isaac da Costa. Dat was ook voor zijn tijd, maar dat maakt niks uit. En de man mag dan een Nederlander geweest zijn. Hij was niettemin Jood. En zo beschouwde hij zich ook. Maar dan wel een gelovige. En werd in de tijd in de protestantse kerken in Nederland geaccepteerd als een van de leidinggevende figuren binnen de kerk. En hij is nog steeds bekend als een van de grote vaders, noemt men dat, van het Reveil, nu bijna 200 jaar geleden. En zo zijn er natuurlijk nog veel meer te noemen, maar ik begin daar gewoon verder niet aan. Het is een duidelijke zaak dat Joden dus wel tot geloof kunnen komen in onze dagen, want ze doen het gewoon. Tot mijn genoegen. En niet alleen tot het mijne. Er is blijdschap in de hemel over elke zondaar die zich bekeert. En gemakshalve rekenen we de Joden daar dus ook maar toe. Al weet ik niet of dat nog toegestaan is. Maar het gebeurt. En het was ook altijd zo. Want in Bijbelse tijden gebeurde het precies één. En bovendien de man die dit schrijft, Johannes, was zelf uiteraard ook een Jood. Alle discipelen, alle apostelen waren Joden voor zover wij weten. Dus wat is dat voor uitspraak? Zij konden niet tot geloof komen, want Jesaja heeft gezegd, hij heeft hun ogen verblind en hun hart verhard. Als je hem dus zo wil lezen, want het kan niet, want God verhindert het, dan zit je dus toch met een paar problemen. Het is in strijd met de verschijnselen zelf, het is in strijd met de gebeurtenissen, bedoel ik. Maar anderszins, het is ook in tegenstelling tot wat wij elders in de schrift lezen. En het is zeker ook in tegenstelling tot het feit dat hen uitgebreid het evangelie gepredikt wordt in de dagen van nog de Bijbelse geschiedenis, tot de laatste bladzijde van de Bijbelse historische boeken aan toe, Handelingen 28... Is altijd gebeurd en heb ik het nog niet eens over het minder bekende feit dat als de gemeente op aarde, wij, u en ik dus, als wij hier op aarde een verantwoordelijkheid zouden hebben, ik bedoel een aardse, dat is niet noodzakelijk een niet geestelijke of een vleeselijke, maar als wij hier op aarde een verantwoordelijkheid hebben, dan is punt 1 dat wij gelovigen het evangelie zouden brengen aan de Joden. Dat is echt regel 1, kan het ook niet helpen. En regel 2 daaraan gelijk is, we zouden het evangelie brengen aan alle heidenen. Maar zo is dat, dat is Bijbelse gedachte. In de voorgaande verzen staat namelijk dat de Heer Jezus zegt, nog een kleine tijd is het licht bij uw lieden, wandelt terwijl gij het licht hebt, opdat de duisternis u niet vangen. Dat be heb ik altijd een hekel aan die voorvoegsels in het Nederlands. Want die dienen tot niks dan alleen de verdonkere maning, verduistering van de eigenlijke sterke betekenis van de term. Want er staat natuurlijk gewoon, opdat de duisternis u niet vangen. Want als men in duisternis is, dan is de wereld niet groter dan dat men de armen kan strekken. In mijn geval schijnt dat te zijn 1,83 meter, maar ik heb het lang niet gecontroleerd. En dat is een klein wereldje, zover men hem tasten kan. Daarbuiten is niks. Omdat het duister is, men kan het dus niet waarnemen. Men kan misschien 1 stapje zetten, 1 tegelijk, en dan weer opnieuw om zich heen tasten. Theoretisch kan men zelfs samen op weg. Men geeft elkaar een arm en men kan samen op weg in een richting die er absoluut niet toe doet, omdat men geen idee heeft wat er zo in de verschillende richtingen eventueel te zien zou zijn als er licht was. U weet, het tegenovergestelde van duisternis is licht en licht is waarheid in de Bijbel, in elk geval. Daarom meer speciaal het woord Gods, maar in het algemeen licht is waarheid. Dat heb ik nagevraagd aan, ik meen de psalmist, dat weet ik niet eens zeker. Zend Heer uw licht en waarheid neder. Dan wel in een andere psalm, ik geloof dat die zo luid opent, gij mijn ogen, o Heer, opdat ik mag zien de wonderen van uw wet. Opent gij mijn ogen dat ik mag zien. Zend Heer uw licht en waarheid neder. Misschien is het wel dezelfde psalm, maar dan nu in de berijmde versie. Maar dat is waar het om gaat. Licht, waarheid. Wanneer men namelijk waarheid heeft en dus kent, is men, als het goed is, volgens hoofdstuk 8 van ditzelfde Johannes-evangelie vrij, want men zou de waarheid verstaan, als men de Heer Jezus volgt. Men zou de waarheid verstaan, zei de Heer, en de waarheid zal u vrij maken. En dat is het tegenovergestelde van gevangenschap. En diezelfde parallel van duisternis, gevangenschap en aan de andere kant licht en dus vrijheid gaat natuurlijk op voor het oude verbond der wet tegenover het nieuwe verbond der genade en dus der vrijheid. Onder de wet is men in duisternis en dus gevangen. En andersom, wanneer men onder de genade leeft, dan leeft men in de vrijheid en zal men staan in de vrijheid waarmee Christus ons vrijgemaakt heeft. Dat was Galaten 5, vers 1. Om die dingen gaat het, om die tegenstelling. En of het nou de tegenstelling is tussen wet of genade, of gewoon de tegenstelling tussen ongeloof en geloof, of tussen oude wereld en nieuwe wereld, dat maakt niks uit. Het is in alle gevallen volstrekt hetzelfde. Maar de Heer zegt dan, nog een kleine tijd is het licht bij u lieden, wandel terwijl gij het licht hebt. Want die in de duisternis wandelt, weet niet waar hij heen gaat. Hoe zou je het moeten weten? Hij gaat misschien wel, hij is dus op weg, maar de vraag is waar naartoe? Waar moet het naartoe met dit land? En daarna met heel de wereld. Ja, dat weet men niet als men in duisternis is. Dus, terwijl gij het licht hebt, vers 36, geloof in het licht, vertrouw op het licht. Opdat gij kinderen des lichts moogt zijn, zei de Heer. En vervolgens verborg hij zich van hen, want de gedachte is dat dat licht van het woord Gods en in het bijzonder het licht van het evangelie en dus van het nieuwe verbond in de wereld gekomen is door de opstanding van Christus, want daar gaat het eigenlijk over. Maar sindsdien verbergt de lichtbrenger zich voor diezelfde wereld. Het licht is er wel, maar men beliefde hem die het licht is niet en dus verbergt hij zich. Ik zei, de Heer Jezus die het licht is, verbergt zich voor de wereld in overeenstemming met zoveel, zowel oud-testamentische als nieuw-testamentische uitspraken, waar dit er een van is. Niettemin is er wel degelijk licht beschikbaar. Het zou echter niet schijnen in de wereld in het algemeen, om reden dat de wereld dat licht en dus die waarheid nou eenmaal in ongerechtigheid ten onder houdt, Romeinen 1 vers 18, maar het zou schijnen in de harten van degene die in het licht geloven, of beter, het zou schijnen in degene die geloven in de Heer Jezus Christus. En dat is de uitspraak in 2 Korinthe 4. Daarnaast merken we natuurlijk ook op dat deze woorden in het verband waarin ze hier staan natuurlijk ook en in de eerste plaats even betrekking hebben op de tijd waarin de Heer Jezus hier op aarde leefde, in de dagen zijns vleeses, waarin hij als licht of als lichtbrenger eventueel woonde te midden van zijn eigen volk en waarin hij hen de schriften voorhield, hen de waarheid predikte zoals het in voorgaande hoofdstukken ook staat en ik kondigde aan dat hij zou weggaan. Maar niettemin, dezezelfde uitspraken over het leven en bediening van de Heer Jezus op aarde zijn in veel belangrijkere mate van toepassing op de dagen waarin wij leven. Het licht is er. En men zou in dat licht wandelen als men dat licht krijgt. Maar daarna staat er, en hoewel hij zoveel tekenen voor hen gedaan had, geloofden zij in hem niet. Het is van belang te zien dat een paar hoofdstukken eerder in Johannes 8 bijvoorbeeld gezegd wordt dat er velen in hem geloofden. Maar aan het eind van datzelfde hoofdstuk, Johannes 8, staat dat diezelfde mensen die in hem geloofden, die velen die in hem geloofden, niettemin stenen opraapten om hem te stenigen. En dan staat er ook, maar weggaande verborg hij zich van hen, of zoiets. Zodat maar duidelijk moet zijn dat weliswaar daar staat dat men geloofde in de Heer Jezus, maar kennelijk op persoonlijke titel. Dat wil zeggen, men had wel vertrouwen in die timmermanszoon uit Nazareth. Men zag het wel zitten met hem. Het was in ieder geval een zegen voor de volksgezondheid, zeg ik altijd. Want de moeilijkste kwalen werden genezen. Waaronder die van de blindgeborenen natuurlijk uit Johannes 9. Want het was van het begin nooit vertoond, in de voorgaande eeuwen niet, dat de ogen van één blindgeborene waren geopend, zei de blindgeborene. En die had er dus verstand van. En men kan dan op een of andere wijze vertrouwen hebben in zo iemand. Maar het punt is dat dat nog niet zoveel zegt, Want het is natuurlijk ongetwijfeld de bedoeling dat wij vertrouwen en dus geloof, dat is hetzelfde, zouden hebben in de Heer Jezus, maar dan toch niet zozeer in Jezus van Nazareth, maar wij zouden vertrouwen hebben in de Heere Christus. Dat is inderdaad de Heere Jezus Christus, of Christus Jezus de Heere. Maar als Johannes 8 zegt, er waren velen die in hem geloofden, en later staat er dat diezelfde lui hem probeerden te stenigen, is duidelijk dat zij niet in hem geloofden als de Heere of als de Christus of als degene, in het algemeen dan om alle discussie te ontwijken, zij geloofden niet in hem als degene van wie de schriften gesproken hadden, als degene dus die van Gods wegen beloofd was. Maar ze vonden het wel een betrouwbare man en stelden dus hun vertrouwen in hem. Het zal wel goed komen als men hem zou volgen. Ja, dat soort geloof, dat leidt tot niks. En dat was ook niet de bedoeling. Want hoezeer het ook de bedoeling is, zoals wij evangelischen op zijn minst geacht worden te weten, dat wij geloven in de persoon en daarmee in het werk van de Heer Jezus Christus, in de eerste plaats is het toch echt geloof in wat God gesproken heeft van oudsher. Dat is niet Johannes 8, dat is Johannes 5. Waar de Heer zei tot zijn tijdgenoten, gij onderzoekt de schriften, er was niks mee mis, dat zouden ze moeten doen. Gij onderzoekt de schriften en gij meent in dezelfde eeuwig leven te hebben, maar, zei hij, gij wilt tot mij niet komen, opdat gij het leven zoudt hebben. Want de gedachte is dat als men de schriften geloofde, dan zou men komen tot aanvaarding en erkenning en dus geloof in de Heer Jezus Christus, omdat hij blijkbaar degene is over wie de schriften spraken en nog steeds spreken. Dus het wordt toch eerst geloof in de schriften en daardoor geloof in de Heer Jezus Christus. Voor ons is het veel makkelijker om dat zo te zeggen, want wij kennen de Heer Jezus alleen maar uit de schriften en nergens anders uit. Dus het wordt toch geloof in de schriften. En dan pas geloof in de Heer Jezus als zodanig. En men zou in hem geloven, omdat hij degene was die immers de schriften predikte en soms ook verklaarde. Dat deed hij niet al te veel, heb ik wel eens de indruk, maar in ieder geval voldoende, en daar gaat het maar om. Hij was degene die zijn tijdgenoten en bovendien zijn volksgenoten, de Joden, en niet in de laatste plaats de godsdienstige Joden dus, de schriften voorhield. En zei, er staat geschreven. Nou, dat zei hij eerst tegen de duivel in Matthäus 4. En daarna tot zijn tijdgenoten, er staat geschreven. En daarna stelde hij hen vragen erover. En zei, heb je nooit gelezen dat? Of wat betekent dan? En dan citeerde hij weer een vers. Kortom, het ging om de schriften en de betekenis van de schriften. En het mag dan zo zijn dat men misschien ook wel in die dagen elkaar bediende van de bekende dooddoeners, namelijk, ja, maar met de Bijbel kan je alle kanten op en de een legt het zus uit en de ander zo. En daaruit ontstaan even zoveel christelijke kerken dan wel even zoveel Joodse sekten, ook in de dagen van Johannes, om zo te zeggen, in de dagen van de Heer Jezus. Met andere woorden, lees trouwens de Joodse verklaringen maar, de Talmud bedoel ik, hè, de Talmudische verklaringen van de Bijbel. Dan komt er een bepaald vers aan de orde en dan komt het commentaar. Rabbi Zus zegt dit en dit en dat. Rabbi Zo zegt dit en dat. En nog eens een rabbi en dan krijg je de enige rabbi's antwoord. Die hebben allemaal zo hun eigen filosofie over een bepaalde Bijbeltekst. En dat is dan Joodse theologie. Dat zijn de Joodse oudvaders. En men is daar tevreden mee. Men kiest er wat uit, zonder erover te discussiëren, want het komt wel goed uit dat er verschil van inzicht bestaat. Dan hoeft men immers zelf die dingen die in de schrift staan niet zo serieus te nemen. Het punt is gewoon dat de Heer Jezus dus kwam met de een of andere verklaring of interpretatie, exegese, van een bepaald Bijbelgedeelte. En hoe kon nou de gemiddelde leek, u weet, de leek is altijd gemiddeld, hè? Hoe kon nou de gemiddelde leek weten of de verklaring van Jezus van Nazareth, van die timmermanszoon, dat die beter was dan de verklaring van de wat meer orthodoxe rabbies? Hoe konden ze dat weten? Je kunt zeggen, ze hadden toch ook een Bijbel? Dan zeg ik, nou, misschien niet, misschien hadden ze die niet. Misschien was er alleen maar een Bijbel in de synagoge en werd daar het voorgelezen, maar dat doet er nou niet toe. Dat was een kortere route. En de route is die van Nicodemus. Die zei, Tot de Heer, midden in de nacht trouwens, het was ook donker, het was nacht, duisternis, weet u wel. Vertegenwoordiger van het Jodendom, dus die kwam tot de Heer Jezus bij nacht. En hij zei tot de Heer Jezus, niemand kan deze tekenen doen, zo God met hem niet is. Wij weten dat gij zijt een leraar van God gezonden, want niemand kan deze tekenen doen, zo God met hem niet is. En als de aanwezigheid van God met deze leraar zo duidelijk gedemonstreerd wordt in de wonderen en dus in de tekenen die hij deed, had men dus vanzelfsprekend de verantwoordelijkheid om ook zijn leer, dat wil zeggen de dingen die hij sprak, serieus te nemen. Zo eenvoudig is dat. Het wordt later natuurlijk herhaald in Johannes 9. De blind geborene werd genezen. De volgende vraag is, wie kan dat en wie doet dat? Wat is dat voor iemand die dat doet? Waar is hij? Nou, zei die blind geborene, ja, dat weet ik ook niet. Maar daarna werd hem gevraagd, en wat vindt gij van hem dan? Toen zei hij, nou, het moet een profeet zijn, want God is met hem. Maar kan niet anders, dat moet God zijn. Kijk, vroeger wist men nog dat niet het openen van de ogen van de blinde, maar het sluiten van de ogen van de mens satanisch is. Tegenwoordig denkt men meteen, als er wat wonderlijke genezingen gebeuren, dat het van de duivel is. Maar zo zit het in principe niet. In principe is het andersom. Dat is wat de duivel doet. De waarheid weghalen. De waarheid verbasteren tot leugen. De geopende ogen verduisteren. Het licht afbuigen, vind ik ook een aardige in dit verband. Als engel des lichts doet hij dat namelijk. Licht weghalen. God zendt het neer en de duivel zorgt voor de schaduw. Dat is ongeveer het idee. Nou, hoe dat ook zij, de tekenen die de Heere Jezus deed, getuigen van zijn goddelijke zending. En niet zomaar tekenen, begrijp je me goed. Er zijn er die in onze dagen beweren dat er ook door mensen die geacht worden het evangelie te prediken, zulke wonderen gedaan worden. Ik moet u zeggen, wonderen in de zin van genezing komen over de hele wereld voor. En zeker niet noodzakelijk onder christenen. Maar het zijn altijd wonderen van een bepaalde soort. En altijd van bedenkelijke orde, zal ik maar zeggen. Dat wil zeggen slecht controleerbaar. Maar voor zover het voorkomt, zal ik het niet ontkennen, maar zeg ik wel, het komt overal voor. In allerlei kringen, in volstrekt goddeloze kringen, net zo goed. En misschien nog wel meer. Maar dit soort dingen, blind geboren die de ogen geopend worden, en niet voor even en niet voor een beetje, of niet heel langzaam over een lange periode, maar gewoon van het ene moment op het andere, kreupelen, die van het ene moment op het andere niet alleen staan, maar ook lopen en zelfs huppelen en in bed sjouwen, van het ene moment op het andere, kijk, dat noem ik nou een wonder. Om niet te spreken van Lazarus, kom uit. En dochtertje, ik zeg u, sta op. Dat zijn duidelijk wonderen. Waar die wonderen gebeuren, heeft men de kracht van de schepper aan zijn zijde. En dat kan alleen als men ook de woorden van die schepper spreekt, uiteraard. En dat is het geval met de Heer Jezus. Hoewel hij zoveel tekenen voor hen gedaan had. U weet nog wat er hoofdstukken verder staat? Nou, misschien niet, maar ik zoek hem wel even op. In Johannes 20, vers 30. Jezus dan heeft nog wel vele andere tekenen in de tegenwoordigheid zijn de discipelen gedaan. Ze hebben ze dus gezien en kunnen ervan getuigen. Die niet zijn geschreven in dit boek. Maar ja, later zegt hij helemaal het eind van het boek. Dat kan ook niet eens, want het boek wordt nogal dik dan. Johannes zegt dus, maar deze zijn geschreven opdat gij gelooft dat Jezus is de Christus, de Zoon Gods, en opdat gij gelovende het leven hebt in zijn naam. En van dat vers uit lees ik weer Johannes 12 vers 37, hoewel hij zoveel tekenen voor hen gedaan had, geloofden zij in hem niet. Als je gewoon de zin neemt, zonder context, zij geloofden in hem niet. Dan ik kan de volgende vraag luiden, en gold dat voor allen? En dan zou het antwoord geweest zijn, ja. Want er staat, zij geloofden in hem niet. Kwam er dus niemand tot geloof? Nee. Nou ja, voor zover wij weten, op basis van één zin. Nee. Dat staat er toch? Ja, u zit me nou aan te kijken, waar wil die naartoe? Dat merkt u wel, maar het gaat eerst om die zin. We lezen een zin in de Bijbel en we vragen ons, wat staat daar? Want er zijn hele kerkscheuringen ontstaan uit het lezen van één zin, die men las buiten de context. Eerst uit de Bijbel haalde en men trok een conclusie die dan niet ten onrechte is. Maar het is ten onrechte om vers uit de context te halen. Dat is hier ook zo. Zij geloofden in hem niet. Als je niet anders weet, er kwam niemand tot geloof. En dat wordt daarna bevestigd, want er staat hoe dat kan, dat er niemand tot geloof kwam. Wij vinden het gek. Maar er staat, nee, dat kon ook niet. Vers 39. Daarom konden zij niet geloven, ze konden niet. Daarom konden zij niet geloven, terwijl Jesaja gezegd heeft, dat wederom in die zin wil gewoon zeggen, dat nadat eerst in vers 38 een vers uit Jesaja 53, vers 1, geciteerd is, volgt hier nog een, dat wil zeggen, volgt hier wederom een citaat uit Jesaja, hè? En nu uit Jesaja 6, vers 9 en 10. Daarom konden zij niet geloven, omdat Jesaja gezegd heeft, hij heeft hun ogen verblind en hun hart verhard, opdat ze met de ogen niet zien en met het hart niet verstaan en zij bekeerd worden en ik hen genezen. Dat is een duidelijke zaak. Maar, wij hebben al vastgesteld dat er wel degelijk Joden tot geloof kwamen, waaronder Johannes die dit schrijft uiteraard, en dat is tot in onze dagen nog steeds zo, er komen Joden tot geloof. Altijd te weinig, denk ik altijd, maar niet meer. Maar nou verder, vers 41. Dit zei Jesaja toen hij zijn heerlijkheid zag en van hem sprak, verwijzing naar Jesaja 6, waarin Jesaja een uitbeelding ziet in een visioen van de uitermate verhoogde Christus, Jezus Christus, aan de rechterhand Gods, zegt Johannes hier. En daarna vers 42. Johannes schrijft hier eerst. Zij geloofden niet en dat kon ook niet, want via Jesaja kon het niet. Maar nu vers 42 nochtans geloofden ook zelfs velen uit de oversten in hem. Met andere woorden, er geloofden velen uit het volk en zelfs velen uit de oversten. Want ook zelfs velen uit de oversten wil zeggen dat er uit het volk vele gelovigen waren, maar zelfs uit de oversten. Dus er kwamen er toch tot geloof. Uit het volk, zoals u weet, maar zelfs uit de oversten. En u weet het, de oversten, dat zijn namelijk de leden van de officiële Joodse volksvertegenwoordiging. Het Sanhedrin, de Joodse Hoge Raad. Zelfs uit de regering. Er waren dus gelovigen. Alleen die uit het Sanhedrin in elk geval, en anderen wellicht ook, die beleden het niet in het openbaar, want als het in hun eigen orthodoxe kerk, fariseeën, als het in hun eigen orthodoxe kring zouden zeggen, nou ja, dan zouden ze uit de synagoge geworpen worden. Hetgeen tot in onze dagen uiteraard voorkomt, niet alleen in orthodox-joods, maar ook in orthodox-christelijke kring. Want in beide gevallen zegt men, ben je nou helemaal gek? Dat gaat zomaar niet. Dat mag zomaar niet. Zolang de leidslieden van de kerk, dan wel de synagoge, dan wel de denominatie, niet zeggen dat het mag of moet, mag men ook niet. Zo zit dat gewoon en anders wordt men buitengezet. Hier in Johannes 12, maar overal elders ook, in de Bijbel zowel als daarbuiten. Want zij hadden de eer der mensen lief meer dan de eer van God. Waarmee maar gezegd wil zijn dat ze van Gods wegen geëerd zouden worden als zij zouden belijden te geloven in de Heer Jezus als de Messias. Alleen dan worden ze wel uit de synagoge geworpen. Dat is naar de mens oneervol, maar van Gods wegen zal men ervoor geëerd worden. Men zou van Gods wegen honor, eer ontvangen. Men zou van Gods wegen namelijk een honorarium, maar nu is het Latijn geworden, ontvangen. Want eer in de Bijbel is niet alleen maar abstract, maar eer in de Bijbel is wel degelijk concreet, is tastbaar. In ieder geval wordt tastbaar gemaakt. Men zou van Gods wegen eer, namelijk loon ontvangen. Want dat is wat het woord echt betekent. Misschien niet in het Nederlands, dat weet ik niet meer. Maar in het Grieks zeker wel en in het Latijn dus ook. Maar waar het nou om gaat is de schijnbare tegenstelling tussen vers 37. Zij geloofden in hem niet. Er staat niet vele geloofden in hem niet. Ook niet sommigen geloofden in hem niet. Er staat zij geloofden in hem niet. En het kan ook niet. En daarna staat er toch waren er zelfs velen uit de oversten die in hem geloofden. En als dit geen tegenstrijdigheid is, dan kan het natuurlijk nooit zijn, daar gaan we vanuit, want het is het woord Gods. Dan stellen we dus gewoon vast dat de uitspraak in vers 37, de uitspraak is niet zozeer over individuele mensen, maar over het Joodse volk als zodanig. Ik weet dat je van sommigen niet mag generaliseren, maar het is een heel goed en dikwijls ook noodzakelijk gebruik. De gedachte is namelijk dat weliswaar een deel en zelfs velen, kennelijk geen meerderheid denk ik, maar dat zelfs velen van het Joodse volk tot geloof kwamen, maar het volk als zodanig niet. Als de regering in Den Haag besluit om, en dan moet ik even gauw iets noemen uit de politiek, maar dat lukt me niet zo snel. Maar als de regering in Den Haag besluit om lid te blijven van de NAVO, dan is Nederland dus lid van de NAVO en dat blijft het ook. Dan is Nederland lid van de NAVO. Maar dat blijft ook zo als alle leden van het volk er falikant op tegen zouden zijn. Als de regering het bepaalt, dan bepaalt de regering dat. Je hebt alleen kans dat de leden van het volk actie gaan ondernemen. Of de regering om zeep helpen, hoewel wij eten niet zoveel bananen. Ja, in ieder geval iets proberen om die regering weg te krijgen. Maar zolang dat niet gebeurt, blijft Nederland dan lid van de NAVO. Om de dood eenvoudige reden dat de regering daarvoor gekozen heeft. En hoe het volk erover denkt, nou, dat kan ze in Den Haag over het algemeen weinig schelen. Laat ik u dat zeggen, tenzij dan dat er gekozen moet worden. Dus het heet ook niet het volk, het heet de kiezers. En dat verandert de zaak soms een beetje. Nou, dan hebben u die ook weer gehad. Waar het namelijk om gaat, is dat de ongelovigheid van het Joodse volk gelegen is niet in dat niemand tot geloof kwam, want zo was het niet, maar is gelegen in het feit dat de regering niet in hem geloofde. En in elk geval in meerderheid niet. Want dat is wat er staat. Dus we krijgen eerst de uitspraak, zij geloofden in hem niet, het volk officieel niet. Niettemin, het volk wordt voorgesteld door de Joodse Hoge Raad, door het Sanhedrin. Maar hoewel het Sanhedrin, de Joodse Hoge Raad, in het algemeen officieel niet geloofde in de Heer Jezus, waren er toch leden zelfs van het Sanhedrin, zelfs nog vele leden van het Sanhedrin staan er, die wel degelijk in hem geloofden. Maar omdat de minderheid toch geen verandering kan aanbrengen, konden ze net zo goed hun mond houden. En dat is de situatie geweest. En gebleven. Wij worden in de rest van de Bijbelse geschiedenis ook meerdere malen in Handelingen, dus steeds opnieuw geconfronteerd met de Joodse Hoge Raad, de Joodse Sanhedrin onder leiding van de hoge priester. En elke keer weer opnieuw wordt hen gevraagd, eigenlijk door de omstandigheden, wat zult gij doen met Jezus? En ze bleven hem niet lieven. Ze moesten hem niet tot het eind aan toe. En daar gaat het maar om. En dus bleef het Joodse volk officieel ongelovig. En dat is nou precies wat in Jesaja niet alleen werd vastgesteld, want het was al zo in de dagen van Jesaja, maar zo bleef het ook tot in onze dagen aan toe. En zo zal het blijven tot aan de wederkomst van Christus. Totdat hij zijn voeten zal zetten op de Olijfberg. Of nog anders, totdat de Joodse regering, jazeker, de naam des Heren zal aanroepen. Want dat verwacht ik dus. Nou, niet op zeer korte termijn, maar toch wel op redelijk korte termijn. Al duurt dat nog minstens 7 jaren vanaf nu. Nee, aan het eind van de 70ste week van Daniël, uiteraard. Dat is niet een meerderheid van de Joden die dan de naam des Heeren aanroept. Maar het is de regering die dat doet. Officiële vertegenwoordiging van het Joodse volk die dat doet. En als je die zoekt, zou je die moeten zoeken in de Joodse staat. In de staat Israël uiteraard. En in de regering daar. Dus de president of de premier of hoe die lui maar genoemd mogen worden. Of misschien doet de Knesset het wel officieel onder voorzitterschap van de premier of iets dergelijks. Weet ik veel, maar zoiets. Ik denk dat dat gebeurt. Maar goed, daar ga ik nou niet verder op in, want dat is weer een ander onderwerp. Maar waar het om gaat is dat als in Johannes 12 vers 37 gezegd wordt, zij geloofden in hem niet, dan heeft Johannes dus niet willen zeggen dat er niemand was die geloofde. Dat kan niet, want het past op geen manier in de geschiedenis als zodanig en het is in strijd met wat er later staat. Dus het gaat om het volk. Kwam niet tot geloof. Maar daarna moet ik u zeggen, als in onze dagen, nee, zal ik het nog anders zeggen. Het is bijna 200 jaar geleden dat in heel de wereld, en dus ook in Europa bedoel ik, Bijbelgenootschappen werden opgericht. Dus genootschappen tot verspreiding van de Bijbel. En dus ook zendingsgenootschappen werden opgericht. Daar had vroeger nooit iemand van gehoord. Als je vroeger in de zending wilde, dan deed je dat gewoon. Het was heel makkelijk, dan ging je gewoon, hè. Ja, zeker wel. Maar er kwamen de zendingsgenootschappen, werden opgericht ter bevordering van de zending. Niet ter verbreiding van het christendom, maar ter prediking van het evangelie. Dat is niet hetzelfde namelijk. En niet in de laatste plaats werden ook overal zendingsgenootschappen opgericht met als doel de prediking van het evangelie onder de Joden. Dat heette Jodenzending. Dikwijls voorkomend in het meervoud, want er waren er nogal wat van. Ook in Nederland. Elke beetje stad in Nederland had zo zijn eigen jodenzending en soms ook nog in het meervoud. Ja, daar kijk je van op, maar het is echt zo. Prediking van het evangelie speciaal aan de Joden. Het heeft ook wel resultaat gehad, uiteraard. Vele Joden zijn daardoor ook tot geloof gekomen. En door de discussie die dus constant gevoerd werd, zijn er vele overtuigd geworden. Het is ook uiteindelijk niet zo moeilijk, zolang men een beetje eerlijk is. Maar u denkt toch niet dat men in die dagen echt gedacht heeft dat door deze activiteiten van de jodenzendingen, dat daardoor het Joodse volk tot geloof zou komen. Bovendien, stel nou dat wij in die dagen geleefd hadden en erbij gestaan hadden en iemand had ons gevraagd, wat denk je, zal het Joodse volk hierdoor tot geloof komen? Nou, wat zouden we dan geantwoord hebben? Gegarandeerd hadden wij geantwoord, nee, dat gebeurt niet. Waarom niet? Dat kan niet. Zij kunnen niet tot geloof komen, omdat Jesaja bijvoorbeeld gesproken heeft, en daarna dus niet alleen Jesaja. En daarom kan het niet. Maar aan de andere kant, als men ons gevraagd had, en zullen er veel Joden tot geloof komen, zouden we gezegd hebben, ja, daar rekenen we wel op, met zulke grote inspanningen moet dat toch, hopen wij dat maar. En dan zouden we niet gezegd hebben, dat kan niet, want dat kan heel goed. En dat blijkt, want het is ook gebeurd. En het gebeurt nog steeds. Maar het volk, dat kan niet. Waarom niet? Omdat er in Jesaja staat, niet omdat Jesaja besloten heeft, zelfs niet omdat God besloten heeft, maar omdat er in Jesaja staat dat het niet zal gebeuren. En als het woord God zegt dat het niet zal gebeuren, dan geldt voor ons, dan kan het dus niet. Niet omdat het technisch onmogelijk is, maar omdat God ons bekend gemaakt heeft dat het niet zo is. Moeilijker is het niet. Het Joodse volk kwam niet tot geloof voor het einde van de 70ste week van Daniël, omdat de Bijbel zegt dat het Joodse volk tot geloof zal komen aan het einde van de 70ste week van Daniël. Dus als iemand ons vandaag zegt, vandaag is het Joodse volk tot geloof gekomen, dan zeggen we, dat kan niet. Want de 70ste week van Daniël is nog niet eens begonnen. Bovendien, wij zijn er nog, dus dat kan ook niet. Maar het is wat lastiger om ook allemaal weer uit te leggen. Maar het gaat maar om het idee en om de woordkeus. Zij konden niet, dat wil zeggen het volk als zodanig, kon niet tot geloof komen. Want Jesaja had aangekondigd dat als de Messias zou komen, zou men hem verwerpen. En dus men zou niet tot geloof komen, juist dan niet. Ondanks de prediking, ondanks de tekenen. Men zou niet tot geloof komen. Sterker nog, Jesaja had ook gezegd in Jesaja 53 vers 1, hier aangehaald in Johannes 12 vers 38. Heere, wie heeft onze prediking geloofd en aan wie is de arm des Heeren geopenbaard? Vraagteken. En de vraag houdt automatisch in dat dus die prediking niet geloofd is geworden door degene aan wie de prediking het eerst gebracht werd. De vraag is maar aan wie dan wel? Als hier aangehaald wordt het vers, dan wordt het slechts aangehaald in de betekenis van, nou in elk geval het Joodse volk niet. Wie heeft onze prediking geloofd en aan wie is de arm des Heren geopenbaard? Dan is het apostel Paulus die in Romeinen 10 ditzelfde vers aanhaalt. En daar zet hij duidelijk in een nog ruimere context. Want de gedachte is dat inderdaad het Joodse volk niet tot geloof is gekomen, maar een ander volk wel. Dat andere volk waar Mozes al over gesproken had. Dus inderdaad, even de vraag van de discipelen dan in Handelingen 1. De vraag van de discipelen in Handelingen 1 was, zult gij in deze tijd uw koninkrijk aan Israël weder oprichten? Het antwoord is, nee. Waarom niet? De oprichting van het koninkrijk aan Israël is afhankelijk van de bekering van Israël. En Israël zou niet tot bekering komen of tot geloof komen. Zou pas gebeuren veel later. En moeilijker is het niet. En dat is wat Johannes dus ook achteraf schrijft. Hier in het Johannes-evangelie. Zij konden niet geloven. Niet omdat zij niet tot geloof in staat waren. Maar omdat de bekering van het volk. Daarvan was van Gods wegen al gezegd dat het niet zou plaatsvinden. Niet in die dagen. En dus kan het niet. Toch? Kijk, theoretisch neem ik nog maar een ander voorbeeld voor alle duidelijkheid. Ik ben altijd bang dat men zulke uitspraken niet begrijpt. Hè? Een poosje terug las ik iets over hoe zou het Joodse volk de Messias herkennen als hij straks komt. En er stond echt geschreven, nou hij komt straks op de Olijfberg en van daaruit, vanaf de Olijfberg zal hij zich begeven naar Jeruzalem. En door de inmiddels geopende gouden, dan wel oostelijke poort, zou hij de stad binnengaan enzovoorts. Nou, mijn commentaar daarop is, dat kan niet. En dan moet u niet roepen, dat kan toch. Hij kan toch komen op de Olijfberg en dan een stukje even lopen door het Kedrondal over dat paadje, weet je wel, langs de Hof van Gethsemane. Hij is er trouwens goed bekend, als je mij vraagt. Hij kon er zelfs in donker de weg vinden in de tijd. Nou goed, die oude boom die staat er nog. Iedereen die er geweest is weet dat je dat niet kunt missen. Dat is mij een paadje, dat is makkelijk zat. En dat die poort weer open gaat, waarom zou dat niet kunnen? En toch zeg ik, dat kan niet. Waarom? Omdat de Bijbel zegt dat het zo niet zal gaan. De Bijbel zegt namelijk dat als de Heer zijn voeten zal zetten op de Olijfberg, want daar komt het verhaal vandaan, zijn komst op de Olijfberg, wel de schrift zegt in Zacharië 14 in dat verband, dat bij die gelegenheid Jeruzalem verwoest wordt. En terwijl Jeruzalem verwoest wordt, zou een gelovig overlever uit Jeruzalem kunnen vluchten door de Olijfberg, dus ook de stad en zelfs het land uit. U weet wel, naar Petra. Dus de hele idee van de Heer komt en gaat door de oostelijke poort of door welke poort dan ook Jeruzalem binnen, wel, dat kan gewoon niet. Niet omdat het technisch niet mogelijk is, maar gewoon het is in strijd met wat de Bijbel ervan zegt. En dus kan het niet. En dat is wat Johannes zegt, daarom konden zij niet geloven, het was ook niet te verwachten, want Jesaja had gezegd dat het niet zou gebeuren. En daarom gebeurde het niet. Maar zij konden individueel wel degelijk tot geloof komen. Elk, ieder voor zich, het kon. Daar zei de schrift niks over. Bovendien heb ik uit Romeinen 11 begrepen dat de verharding voor een deel over Israël gekomen is. Het andere deel komt dus gewoon tot geloof, eventueel. Welk deel het ook is. Dat is echt niet zo moeilijk. Maar daarmee zijn we er nog niet. In elk geval, er staat, zij konden niet geloven, terwijl Jesaja gezegd heeft, en dan volgt vers 9 van Jesaja 6, hij heeft hun ogen verblind en hun hart verhard, opdat zij met de ogen niet zien en met het hart niet verstaan, en zij bekeerd worden en ik hen genezen. Daar staat dus gewoon dat de Heer hun ogen verblind heeft, want zo staat het hier, en daardoor komen ze niet tot geloof. Sommigen beweren dat vandaag nog, Er zijn ook genootschappen in Nederland die er precies zo leren, die de Joodse staat steunen, elke Jood steunen en de Joden aanbidden als behorend tot het heilige volk. Die moeten wij als christenen helpen en dat soort dingen meer. He? Dan zeggen wij, ja, maar we zouden het evangelie toch brengen, was dat niet? Dan zeggen we, nee, ze kunnen niet tot geloof komen, want God zelf heeft hun harten verhard. En ze halen dit vers. Maar dit is niet het originele vers. Kijk, het originele vers, daar ga ik nu dus naartoe, is dat uit Jesaja. Jesaja 6. Nou, ik moet de inleiding daarvan overslaan. Inleiding waarin Jesaja dus de heerlijkheid van de Heer Jezus ziet in een visioen. Hij ziet dus feitelijk de Heer Jezus zittend op de allerhoogste troon, uitermate verhoogd. Dat was nog niet zo, maar dit is profetie. En in verband daarmee zegt Jesaja, vers 8. Ik hoorde de stem des Heren die zei, wien zal ik zenden en wie zal voor ons heen gaan? Want er moest iemand het woord Gods gaan prediken aan het volk. Staat er in de voorgaande verzen. En in het visioen hoort Jesaja vragen, wie zal ik zenden? Wie zal voor ons heen gaan? En toen zei Jesaja, zie, ik ben, want dat zei hij echt, zie, ik ben, zend mij henen. En voor de goede verstaander is daarmee duidelijk dat Jesaja dus hier meteen al een type is van de Heer Jezus Christus, van de Messias dus. Want die zei ook, zie, hier ben ik, zie, ik ben. In de rol des boeks is van mij geschreven. Zie, ik kom, o God, om uw wil te doen. Zijn de woorden uit Psalm 40 aangehaald in Hebreeën 10 en toegepast uiteraard op de Heer Jezus Christus als de middelaar van het Nieuwe Verbond. Zie, hier ben ik, de priester en profeet van het Nieuwe Verbond. En hier een profeet onder het Oude Verbond gebruikt dezelfde termen. Typologie. Zie, hier ben ik, om uw wil te doen. Zie, hier ben ik, zend mij heen. Toen zeide hij, vers 9, ga heen en zeg tot dit volk, horende hoort maar verstaat niet en ziende ziet maar merkt niet. Maak het hart deze volks vet en maak hun oren zwaar en sluit hun ogen op dat het niet zie met zijn ogen, nog met zijn oren horen, nog met zijn hart verstaan, nog zich bekeren en hij het genezen. Dat is de originele versie. En nu naar aanleiding van deze originele versie is ook dus eerst de vraag, en waardoor, dan wel door wie, zou het volk verblind, verdoofd, dan wel verhard worden? Nou, door wie? Nee, volgens wat er staat dus, hè? Ja, ik test u even. Niks zelf bedenken, je mag nooit wat zelf bedenken. Echt niet, zalig zijn de armen van geest, je mag niks zelf bedenken. Wat staat er dan? Jesaja, natuurlijk. Want de Heer zegt tot Jesaja, maak het hart deze volks vet. Wie doet het dus? Jesaja. Maar wat lazen we in Johannes 12? Wie deed het volgens Johannes 12? Ben die man weer kwijt. De Heer zelf, ja. Want zo staat het daar. In Johannes 12, vers 40. Zij konden niet geloven omdat Jesaja gezegd heeft, hij heeft hun ogen verblind en hun hart verhard. En die hij is uiteraard gewoon Jehovah zelf. De Heer zelf. Maar lees je hem in Jesaja, dan is het Jesaja die hun ogen zou verblinden, om het dan te beperken tot de ogen die verblind zouden worden. Hè? In Jesaja is het Jesaja, in Johannes is het de Heer. En het is toch niet zo moeilijk om daarna vast te stellen op welke wijze het dan gebeurt. Want wat doet de Heer dan eigenlijk aan Israël? Om hen te verblinden. Wat doet hij dan? Hij spreekt gewoon tot het volk. De Heer sprak tot het volk. En zij werden daardoor doof en blind. Daarna, Jesaja bracht het woord des Heren naar het volk. En zij werden daardoor doof en blind en verhard. En of het dus Jesaja is of de Heer, het maakt niks uit. In beide gevallen komt het woord des Heren tot het volk en ze worden doof en blind en verhard. Door het woord dus. De volgende keer dat het vers wordt aangehaald, of eigenlijk de eerste keer dat het wordt geciteerd, is in Matteüs hoofdstuk 13. Ter gelegenheid van die gelijkenissen Kortom, ter gelegenheid van het spreken over de verborgenheden van het koninkrijk. Het verborgen koninkrijk in onze dagen, want dat staat er allemaal bij, in vers 11, maar daar ga ik nou niet op in. De Heer zegt in vers 13, daarom spreek ik tot hen door gelijkenissen, omdat zij zienden niet zien. Dat is wel leuk, want later lezen we opdat zij zienden niet zien. Maar hier staat, omdat zij zienden niet zien. En in hen, vers 14, want daar gaat het me eigenlijk om, in hen wordt de profetie van Jesaja vervuld, die zegt, met het gehoor zult gij horen en geenszins verstaan, en ziende zult gij zien en geenszins bemerken, en dan komt hij, want het hart deze volks is dik geworden. Door wie? Wie heeft dat gedaan? Dat staat hier niet bij. Maar het hart is dik geworden. Vet staat er in Jesaja. En zij hebben met de oren zwaarlijk, dat wil zeggen moeilijk, of gewoon hard met een D, gehoord. Ze waren hardhorend. Waardoor? Staat er niet echt bij. Volgende zin dan, we hebben nog één mogelijkheid. En hun ogen hebben zij toegedaan. Wie hebben hun ogen toegedaan? Zij zelf. Wie heeft dus hun oren dichtgestopt? Zij zelf, en aan wie hebben ze het vette hart te danken? Aan zichzelf dus. Dus Jesaja zegt dat hij het moest doen. Hij, Jesaja. Johannes zegt dat de Heer het deed. En de Heer Jezus zegt, ze hebben het zelf gedaan. En het is nog steeds altijd hetzelfde, zolang wij begrijpen wat er nou eigenlijk gebeurt. Het is de Heer die tot hen spreekt. Het is de Heer die via Jesaja tot hen spreekt. Maar zij zelf zijn degene die zeggen, dat willen wij niet horen. Of dit willen wij niet zien. En ze doen de oogjes toe. En houden, Romeinen 1 vers 18, net als de rest van de wereld, de waarheid in ongerechtigheid en onder. Wij willen niet weten. U weet wel, je praat met iemand over de Heer, dan wel over Bijbelse zaken, en ze vragen meteen naar je, moet je nog koffie? Want dan moet het ook gauw op een ander onderwerp gebracht worden. Och, je zoekt het veel te diep. Je moet er niet zo diep op ingaan. Och, wat maakt dat ook uit? En dat soort uitspraken, ik hoor ze niet zoveel. Maar ik weet het, dat de vaste repliek is. Je zou ook een lijstje moeten maken van dit soort manieren waarop men dan reageert. Hè? Als je met mensen praat over de Bijbel. We hebben het er nog wel eens over. Dat is ook een goeie. We hebben het er nog wel eens over. Never meer, soms zie je de mensen ook nooit meer. Dat wil zeggen, men doet het zelf. Al zou het er 100 keer staan, de Heer doet dat, dan nog, ze zijn het zelf. Want als het woord Gods gepredikt wordt, zijn er maar 2 reacties mogelijk. Men doet of de luiken van ogen en oren en van het hart, de deuren. Men doet of de deuren wijd open, of men doet ze stijf dicht. Het is een van de 2. En naarmate dat woord Gods nadrukkelijker gepredikt wordt, gaan de deuren wijder open of stijver dicht. Maar zo hoort het dus, hè? Men zou een keus maken. Dat is wat er gebeurt. Het is dus of men hoort het woord Gods en men komt tot geloof, of men hoort het woord Gods en zegt, ja, maar dat wil ik niet, en dan houdt het op. En wat men dan gaat doen, schijnt dat sommigen van ons er zelfs ervaring mee hebben, dan is er een wonder gebeurd, maar vooruit. Maar wat men dan gewoon gaat doen, is van alles bedenken om het weg te redeneren. Om tegenwerpingen te maken. Meteen begint men dan, ja, de een zus en de ander zo. De een legt zus en de ander zo. En dan zegt, ja, maar het is in die tijd geschreven, in onze tijd is dat wat anders. En er zijn zoveel geloven. Men bedoelt, er zijn zoveel godsdiensten. Men bedoelt ongeloven, maar dan laat me zitten. Er zijn zoveel opvattingen en zo verder. En men begint er tegenin te redeneren. Want als het gaat over die verblinding van Israël, dan zegt men inderdaad, maar er staat nog in de Bijbel, God heeft hun ogen verblind gemaakt, dan kunnen wij er niks aan doen. Dus we brengen aan het evangelie niet. Wat dan wel, ja, geld. Ik ben mooi klaar mee. Ja, boompjes planten. We weten allemaal dat ze ooit verbranden zullen. Ze zo lang blijven staan tenminste. Dat is niet zo lang meer havens bouwen. We weten dat ze verwoest zullen worden. Dat staat gewoon in de Bijbel. Zonde van je centen. Ja, dat meen ik echt. Weet wel leukere dingen. Ook voor anderen om ermee te doen. Het beste wat je ermee kan doen is zorgen dat de mensen het evangelie horen. Alleen ja, dat willen ze niet horen, maar daar zit je met het probleem. Geld pakken ze wel aan, ze zijn net Hollanders. Ja, anders krijg ik weer te horen dat ik discrimineer. Dat is helemaal niet zo. Niet-Joods is ons vreemd, denk ik wel eens. In ieder geval, als het iets-Joods is, is het de Messias en die is ons niet vreemd. Maar waar het maar om gaat, is inderdaad dat die schriftplaatsen duidelijk genoeg zijn. Verharding ontstaat inderdaad door het woord Gods, maar wat had u dan gedacht? Het woord Gods is, het woord des Heren is gelijk één. Twee snijden, scherp zwaard en het scheidt van één. Dus, het werkt. Het maakt schijnend, het is of het een of het ander. Of het licht gaat op, of het licht gaat uit. Nou ja, in dat geval gaan de ogen dicht. En daarmee ben ik eigenlijk weer terecht in het Johannesevangelie. Als de Heer aan het eind van hoofdstuk 9 zegt, ik ben gekomen tot een oordeel in de wereld. De Heer zal de wereld oordelen, dan zeggen wij, nou ja, nu nog niet, pas op de jongste dag. Nee, zegt de Heer, wel degelijk nu, ik ben gekomen tot, de laatste verse van Johannes 9. Ik ben gekomen tot oordeel in de wereld, opdat degene die niet zien, zinde mogen worden. En opdat degene die zien, blind mogen worden. Waarna de fariseeën het heel goed begrijpen, zeggen, zijn wij dan ook blind? En dan zegt de Heer, ja, maar dat is vanwege je ongeloof. Vanwege je zonde. Lees het maar. Staat recht. Want men doet het zelf. Men legt zelf de bedekking over de ogen, over de oren en het hart. En niet alleen de Joden doen dat. Allen die het evangelie horen, maar niet aanvaarden, doen dat. En houden dus, Romeinen 1 vers 18 weer, de waarheid in ongerechtigheid ten onder, onder een deksel namelijk. En doet dan alsof het normaal is dat het duister is. Maar dat is het niet. Maar het is de vloek die de mens over zichzelf afroept, van Gods wegen inderdaad, want het is het resultaat van het woord Gods. Hij doet dat door het woord af te wijzen. En later gaat de apostel Paulus er veel uitgebreider op in, als hij zegt, nou ja, het is ook inderdaad in de praktijk onmogelijk om iemand die de waarheid kent, maar afwijst, om die alsnog tot bekering te brengen. Het zat in een heel andere context, daarom zoek ik het nou ook niet op. Maar het is gewoon het algemene principe, iemand die eerst de bedekking eroverheen gooit, ja, daar is weinig meer aan te doen. Men kiest daarvoor. En dus men geeft daarmee ook te kennen de waarheid niet te willen weten. Daarna zou ik natuurlijk ook moeten lezen Marcus 4. Daar vinden we uiteraard dezelfde teksten weer geciteerd. Meestal is de formulering in Marcus dezelfde als die in Matthäus. Maar dat is in dit geval niet zo. Er staat namelijk in Marcus 4... Waarom spreek je tot een gelijkenis of iets dergelijks? En dan staat in dat verband vers 12, opdat zij ziende zien en niet bemerken. En opdat, want dat is het woord, dat is het doel. Waarom spreek je tot een gelijkenis? In Matthäus staat, omdat zij niet zien. Omdat ze ongelovig zijn sowieso al. Maar hier in Marcus staat, opdat zij niet zullen zien. Dat wijst op de toekomst. Men wees het woord Gods af en het resultaat zal zijn dat men dat ook in de toekomst zal doen. Volgt daaruit. Het is dus omdat, maar tegelijkertijd ook opdat, want zo staat het hier dan in Marcus. Opdat zij ziende zien en niet bemerken en horende horen niet verstaan, opdat zij zich niet de enige tijd bekeren en hun zonden vergeven worden. Nou, die gehad heb ben ik bijna compleet. Dan zou ik alleen nog moeten lezen Lucas 8... Want daar komt het verhaal weer voorbij. Voor de statistiek dan. Lucas 8 vers 10. Maar tot anderen spreek ik in gelijkenissen, opdat zij ziende niet zien en horende niet verstaan. Staat er niet bij dat dat Jesaja is, maar het is natuurlijk zo. Hè? Opdat zij ziende niet zien en horende niet verstaan. En daar hou ik mijn hand even bij. En ik blader naar Handelingen 28. Want dat is de laatste keer dat het vers geciteerd wordt, voor zover ik weet. En daarmee zijn we compleet. Handelingen 28. waar Paulus in laatste instantie de Joodse leidslieden, niet van Jeruzalem, maar van Rome, de hoofdstad van de wereld, bij zich heeft en hen het koninkrijk Gods uitlegt. En daarvan staat dan dat sommigen, vers 24, wel geloofden en sommigen niet. En dus kregen ze ruzie en zij scheiden, ze gingen weg. Vers 25, als Paulus dit ene woord gezegd had, namelijk wel heeft de Heilige Geest gesproken door Jesaja. Dat wil zeggen, terecht heeft de Heilige Geest gesproken door Jesaja, de profeet, zeggende tot onze vaderen. Ga heen tot dit volk en zeg, met het gehoor zult gij horen en geenszins verstaan, en ziende zult gij zien en geenszins bemerken. En nu gaat het erom dat niet Jesaja, ook niet de Heer Jezus, maar nu Paulus tot dit volk gegaan is en hen het woord Gods gepredikt heeft. En Paulus past de vers dus eigenlijk ook op zichzelf toe, maar hij stelt vast dat men nog steeds blind is. Vers 27, want het hart deze volks is dik geworden en met de oren hebben zij zwaarlijk gehoord en hun ogen hebben zij toegedaan. Ik vind het heel aardig. Normaal gesproken is Handelingen geschreven door Lucas en wij verwachten dus hier in Handelingen 28 dezelfde formulering als in het Lucas-evangelie. Maar het is niet zo, we vinden hier dezelfde formulering als in Matthäus. Namelijk, het hart is dik geworden, met de oren hebben zij zwaarlijk gehoord en daarna, en hun ogen hebben zij toegedaan. Niet hun ogen zijn toegedaan. Zij hebben hun ogen toegedaan, zelf namelijk. En dat is het slotwoord, de laatste keer dat het woord geciteerd wordt. Ze hebben het zelf gedaan. En hier blijkt dat wel degelijk, want Paulus heeft de hele dag uitgetrokken om hen het koninkrijk Gods uit te leggen, staat er in vers 23. En als conclusie zegt hij dan ook, het zij u dan bekend, samenvatting van heel het voorafgaande en de gehele Bijbelse geschiedenis eigenlijk. Het zij u dan bekend dat de zaligheid Gods en dus het koninkrijk Gods aan de heidenen gezonden is. Kortom, dat het koninkrijk gegeven is aan een ander volk dat wel zijn vruchten zal voortbrengen. Met dank aan Matthäus 21, de woorden van de Heer Jezus. Dat is het idee. En wat die verharding betreft, daarover lezen wij wel degelijk nog een keer, tamelijk uitgebreid. En dat is in 2 Korinthe 3. En we vinden daar weliswaar geen citaat uit Jesaja, maar wel degelijk commentaar van Paulus op die blindheid. En hij zegt dat Israël het voorbeeld gevolgd heeft van Mozes door een bedekking, een deksel, over het aangezicht, ogen en oren en hart te leggen. Vers 13. En dan vers 14. Maar hun zinnen, hun zintuigen, zijn verhard geworden, oren, ogen, hart. Hun zintuigen zijn verhard geworden, want tot op heden, tot op de dag van heden, blijft hetzelfde deksel, bedekking, in het lezen des Oude Testaments, zonder ontdekt te worden. De bedekking wordt niet weggehaald. Maar daarna, het welk, en het welk, wijst terug op de bedekking, het deksel. Het deksel, het welk door Christus, de Messias dus, maar nog in het Grieks. Het welk door Christus teniet gedaan wordt. Niet door de Messias, maar inderdaad door Christus, de Heer Jezus Christus namelijk. Degene die wij kennen, die zal de bedekking wegnemen. Wanneer? Lees maar verder. Maar tot de huidige dag toe, vers 15, wanneer Mozes en dus de wet gelezen wordt, ligt een deksel op hun ogen, oren, hart. Dan wel over hun Bijbel. Vers 16. Doch zo wanneer het tot de Heere zal bekeerd zijn, zo wordt het deksel weggenomen. En daar staat precies hoe het dan een keer anders wordt. Namelijk, niet zoals sommigen menen te weten. Het volk is verhard en dus kan het niet tot geloof komen. God moet eerst de bedekking wegnemen en dan pas komt het tot geloof. Dat staat er niet. Zo staat het in elk geval niet. Staat er andersom. Zo wanneer het tot de Heere zal bekeerd zijn. Dat is één. Daar gebeurt het mee. Hè? Dat is het begin. Men zal namelijk de naam van Jehovah aanroepen. Wij weten ook wanneer, want het Oude Testament zegt het. Aan het eind van de 70ste week van Daniel. bij de verwoesting van Jeruzalem. Zal men de naam des Heren aanroepen, de Heer zal dan ook verschijnen op de Olijfberg en een gelovig overblijfsel uitleiden uit Jeruzalem. Die Heere zal blijken te zijn de Christus en hij is dus dan degene die de bedekking wegneemt nadat het volk tot de Heere en daarmee ook tot het Oude Testament feitelijk zal bekeerd zijn. Begrijp je me goed, die drempel is hoog, want hoe orthodoxer Jood, hoe minder men geneigd is om de naam des Heren uit te spreken dan wel aan te roepen. Niettemin zal men het doen, in uiterste nood, de climax van de grote verdrukking uiteraard, dan zal men de naam des Heren aanroepen en dan verschijnt hij en dan is het de Heren als de Messias, de Christus, die dan inderdaad de bedekking wegneemt. Dat is waar het om gaat. Dus toch eerst bekering. En daarna pas gaat de bedekking weg. Dan worden de ogen geopend. Net als bij de blindgeborene. Eerst een ontmoeting met de Heer. En zich reinigen in het badwater Siloam. Een beeld van de Oudtestamentische schriften. En daarna de ontmoeting met de Messias. De Zoon Gods. Die hij dan ook inderdaad als zodanig ziet. Dat is de volgorde. En dat is de volgorde van Israël ook. En daarna zou ik u moeten lezen uit Romeinen hoofdstuk 11. Waar staat, hetgeen Israël zocht, heeft het niet verkregen. Maar de uitverkorenen, dat wil zeggen de gelovigen, want dat is wat de term altijd aanduidt, hebben het verkregen. Maar de anderen, en dus de ongelovigen, zijn verhard geworden. En de apostel citeert dan niet uit Jesaja, maar ik meen uit de psalmen. Verkrom hun rug te allen tijd en dat soort uitspraken. Ook uit Jesaja namelijk. Hun tafel worden tot een strik en tot een val enzovoorts. Maar ook daar is duidelijk, als men tenminste niet de weg is kwijtgeraakt in de voorgaande 10 hoofdstukken, dat gelovigen helemaal niet verhard worden. En als men van de verharding af wil, men kan zo opzij werpen, eerlijk worden, eerlijk de schriften lezen en openen enzovoort. Luisteren naar het woord Gods en men zal komen tot geloof in de Heer Jezus als de Christus der schriften. Daar is echt niks moeilijks aan. En het wordt niet op magische wijze tegengehouden, integendeel. Maar voor zover er een verharding is en dus een vereelting als het ware, is dat gewoon ontstaan uit de afwijzing van het woord Gods. Men oefent er zich in om het niet te horen. Men doet er ook alles aan om het niet te hoeven horen. En ik zeg dat niet over de Joden exclusief. Ik zeg het over de mens in het algemeen. Men bedenkt allerlei uitvluchten. Al waren het maar de belijdenisgeschriften, welke dat dan ook mogen zijn, want dat zou ik gelukkig niet eens weten. Maar dat is vaak een goed excuus. Er staat niet in de belijdenisgeschriften, dus hoef ik het niet te geloven. Er staat niet in het uittreksel van de Bijbel, dus hoef ik het niet te geloven. Geen dwaas is natuurlijk, want stel dat die belijdenisgeschriften echt een goed uittreksel van de Bijbel zouden zijn, dan nog is het verkeerde argument. Het staat niet in de belijdenisgeschriften, dus hoef ik het niet te geloven. Men zegt trouwens gewoon, daarom mag ik het niet geloven, want anders word ik mijn kerk uitgezet. Met als gevolg een kerk vol ongelovigen. Dat is een contradictio in terminis, het is Gods onmogelijk. Excusele mogen. Maar niet in zo werkt dat dan. Men heeft excuses bedacht, dat is bedekking. En zoals christenen een bedekking over de Bijbel heen gooien, al waren het maar hun eigen aantekeningen, meen ik. Maar ze leggen hun eigen aantekeningen, de kerkvadersboeken, belijdenisgeschriften over de Bijbel heen. Zo doen de Joden dat precies eender. En kennen niet de Bijbel, maar iets wat er overheen ligt. De Talmud of wat het maar wezen mag en hoe men het maar noemt. En zo gaat het bijna altijd. Ja, we hebben het nog niet over Jehovah's getuigen gehad, maar die doen het net zo. Wie niet, eigenlijk? Want het is eigenlijk eerlijk gezegd een zeldzaamheid dat men gewoon, zoals wat wij hier doen, ja sorry, arrogant hè, dat men gewoon zoals wat wij hier doen, namelijk de Bijbel openen en verder niks, de Bijbel lezen, schrift met schrift vergelijken en zien of deze dingen al zo zijn en wat ze betekenen. En dan eerlijk, niet één tekst, maar je moet alle parallele teksten dan toch in ieder geval bij elkaar hebben. Als je zo eerlijk met het woord Gods omgaat, dan kom je vanzelf tot geloof. Als je nog geen gelovige was, komt dat daarna min of meer automatisch. Omdat dit woord zich bewijst als het woord Gods. En als men eerst al vrij genoeg is om te zeggen, nou goed, dan ga ik eens kijken wat de Bijbel leert. Dan komt men vanzelf tot geloof in hem over wie de schrift spreekt. Doet men dat niet, dan is men zich constant aan het oefenen om een bedekking te leggen over de Bijbel. Dan wel over de ogen, over de oren en uiteraard over het hart. Dat zouden wij niet doen. Integendeel, wij zouden in navolging van de psalmist zeggen, zend Heer uw licht en waarheid neder. Overigens in het besef dat hij dat letterlijk natuurlijk al lang gedaan heeft. Het enige wat wij dus vragen is, verlichte ogen des harten. Leuk hè? Verlichte ogen, niet des verstands, des harten staat er echt. Verlichte ogen des harten zou hij ons geven, Efeze 1. Opdat wij inderdaad Christus, niet eens zozeer de schriften dus, maar Christus zouden leren kennen. Uiteraard uit de schriften, maar ook door het werk van Christus, nu aan en in ons. Zullen wij danken? Trouwe hemelse Vader, we zeggen u dank dat we ook vandaag uw woord mochten openen. Dat we levend in een duistere wereld, niettemin dat licht van uw woord hebben ontvangen. Wij danken u dat al wat openbaar maakt licht is en dat u zich openbaart in uw woord en in de persoon van de Heer Jezus Christus, die wij dan ook als licht mogen kennen. Wij danken u dat dit licht in onze harten mag wonen, opdat wij niet in duisternis zouden zijn, maar in tegendeel, u zouden kennen en zouden weten de dingen die ons van God geschonken zijn, opdat we ons onze hemelse positie bewust zouden zijn, en ons bewust zouden zijn dat u ons getrokken hebt uit de duisternis tot uw wonderbaar licht, opdat wij daarin zouden wandelen. Wij danken u dan dat we dat licht in ons midden in onze harten mogen hebben, dat wij die schriften mogen onderzoeken en daardoor kunnen komen tot de Heer Jezus Christus, die wij kennen als degene die onze zonden heeft weggedaan, die ons verlost heeft van de duisternis van de wereld en de duisternis bovendien van de dood en de wet en de zonde en ons geplaatst heeft in de vrijheid, opdat wij daarin zouden staan en daarin zouden wandelen. Wij bidden u dan, Vader, wees u ons met het licht van uw geest nabij. Laat u dat licht in onze harten schijnen, opdat wij zouden kennen die heerlijkheid van Christus en opdat onze verwachting zou zijn op de verschijning der heerlijkheid van onze grote God en zaligmaker Jezus Christus. Amen.